Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Reiner Waal. Fijn dat u er weer bent. De pianist is Wim Lebbing. Ook fijn dat jij er weer bent. Ik heb een enkele mededeling voor u. De mand van de voedselbank die staat achter in de kerk. En, die wordt één keer in de week geleegd. En de vraag is of u weer wat spullen erin wil doen, zodat de mensen van Amsterdam, hè, was het? Ja, Amsterdam. Daar weer gebruik van kunnen maken. De bloemen vandaag, die gaan naar onze geluidsvrouw, Leida Taams. Daar staat ze. Ze is vandaag jarig. En wordt 70 jaar, of is 70 jaar geworden. Even. Zelfs even. Zelfs ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Goed zo. Mag ik u dan voorgaan in gebed? Hier zijn wij, God, mensen die leven met het onzichtbare. Alweer een week het feest voorbij. Met onze dromen en herinneringen, met onze vragen en twijfels. Hier zijn wij, God, mensen die leven met het onzichtbare, tussen geloof en ongeloof, tussen soms zien en niet zien, op zoek naar een teken van uw aanwezigheid. Wij bidden u, bewaar ons in uw geheim, kom ons ongeloof te hulp. En schenk ons dat geloof dat de ogen en het hart opent. God, wees aanwezig onder ons in Jezus Christus uw Zoon, opdat wij mogen leven in zijn naam. Amen. Dan gaan we zingen lied 91a, de versen 1 en 2. En dan wens ik u allen een goede dienst.
Onze hulp is in de naam van de ene die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van alle leven, en van Jezus Christus, licht van de wereld, en de Heilige Geest die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Vervolgen we het lied.
Thank you.
Lieve mensen, zoals Miriam al zei, zijn we weer een weekje verder na Pasen, maar nog altijd in het licht van Pasen. Vandaar ook de witte stola, de witte kleur en de paaskaas nog helemaal nieuw en groot. Staat ze daar vier in de ruimte. En de zondag vandaag, die heet ook in het Latijn quasi modogeniti. Klinkt leuk, hè? Quasi modogeniti. En dat betekent gewoon als nieuw geborene. Vaak zetten ze er nog kinderen achteraan, maar dat vind ik een beetje overbodig. Ons allemaal zien, het is gewoon als nieuw geboren. Ik hoop dat u zich ook zo voelt. Mooi zo. Ondanks alles wat natuurlijk ons beweegt en wat in onszelf bezig is, waarvan we soms het gevoel hebben, nou ja, met dat nieuw geboren. En in die spanning zijn we hier ook bij elkaar. En in die spanning is er ruimte voor elkaar en ook in God de levende om met elkaar te bidden, om ons te verbinden met God en elkaar. En laten we dat dan ook doen met ons gebed om ontferming en daarna ons lied laten opstijgen in de lofprijzing van de Eeuwige die in ons midden is. Laten we bidden. Eeuwige nabije, wij prijzen uw liefdevolle volharding, waarmee u in uw geliefde mensenkind, Jezus Messias, de dood doorstond. In u is hij gebleven. Uit u is hij opnieuw gekomen. Tot u heeft hij ons meegetrokken. Kringloop van leven tegen de vicieuze cirkel van de dood. Ons pas dank en niets dan dank dat u ons door die weg door alles heen hebt meegenomen. De dood met zijn zwarte stralenkrans van haat, verraad, verachting en geweld heeft het niet gered. Uw liefde volhardt. Uw licht overwint. En zo bidden wij u, die ene die ons in uw geliefde heeft gezien en opgewekt in een wereld die nog steeds de dood zijn gang laat gaan in oorlog en mensenverachtend geweld, zoveel leven ontwrichtend op alle niveaus. En zo laten we Israël en Gaza, Oekraïne en Rusland niet ongenoemd, om het maar niet te hebben over al die plekken die aan onze aandacht ontsnappen. U roepen wij aan, die ons bij name roept, om op te staan voor allen die in onze samenleving worden vergeten, omdat zij aan de marge niet worden gezien, overgelaten aan een zwaar lot van armoede, psychische ziekte en mensverloren eenzaamheid. U bent degene die ons helpt om te gedenken waar het fout is gegaan in ons leven, in onze samenleving. Blijf ons bij de les houden, nu er steeds meer op elkaar wordt ingeslagen alsof we het spreken zijn verleerd. Hoe moet dat met onze vrijheid? Hoe moet dat met ons recht in samenleving en staat? Ontferm u over ons allen. In Jezus Christus, onze leraar en vriend, is de mechanica van de dood ontregeld. Is er een nieuwe open ruimte geschapen om elkaar en u in dit nieuwe licht te ontmoeten. Echt en iedere keer weer als opnieuw. En zo loven en prijzen we uw naam en zingen met elkaar. Thank you. Lieve mensen, zoals je ziet op de orde van dienst, heb ik ervoor gekozen om dat hoofdstuk 20 van Johannes door te lezen en het op te knippen in in verschillende scènes, verschillende stappen. En dat zal ik natuurlijk zo aangeven waarom ik dat doe, want ik kan er nu al een stukje van zeggen, omdat bij mij is opgekomen bij het lezen, intensief bestuderen van dit paasverhaal, dat Johannes als het ware ons stap voor stap meeneemt in een soort leerproces, in een soort leerweg van de opstanding. Het is niet meteen, daar is hij toch. Nee, dat gaat van stapje na stapje. En het zijn verschillende figuren. Hè? Maria en dan de discipelen, weer Maria enzovoorts. En het leek me heel erg mooi om dat vanochtend met jullie te delen. Om deze weg als het ware, zoals Johannes ons uitnodigt om met hem mee te gaan. Mee te lopen en ja, steeds dieper te ontdekken wat opstanding is. En ook voor ons betekent. Dat is de bedoeling. Voordat we dat doen, wil ik met jullie bidden om het goede begrijpen van wat we horen, zodat het in ons ook kan vrucht vatten. Goede God, bron van alle leven, leer ons ontvankelijk zijn voor de ontmoeting met die levende die ons vooruit is gegaan om in u en met u te zijn. Die ons allen in ons falen en vallen heeft gezien en opgericht om opnieuw te leren leven, geborgen, gedragen en opgetild in de bewogenheid van uw liefde. Amen. De eerste 10 versen van Johannes 20 en dan zingen we 655 de aangegeven versen iedere keer weer ertussenin. Dan gaan we daar al zingende en luisterende door die tekst heen. Johannes 20. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerlingen gingen op weg naar het graf. Zij liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Zover deze eerste scène, het eerste gedeelte. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei: ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden keek ze om. En zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei: als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze draaide zich om en zei: Rabboni. Houd me niet vast, zei Jezus, ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. En het gaat verder. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ik wens jullie vrede. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Tot hier. En dan komt die Thomas, een van de 12, Thomas, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven omdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Lieve gemeente, het is een rouwproces, zoals Johannes ons dat vertelt. En waar ook de mensen die bij betrokken zijn naar voren komen, hoe ze dat met elkaar doen. En hoe ze tegelijk, zoals gezegd, stapje voor stapje leren wat daar nou gebeurd is en wat dat voor hen betekent. Die verbinding, die is niet alleen maar, oh ja, en dat is het en zo zit het. Nee, het is een innerlijk gebeuren wat zich hier afspeelt. Trouwens, hoe ben ik op het leerproces gekomen? Jullie herinneren sommigen misschien nog aan mijn voorganger Dick Nicolai. Die had een bepaalde methode om teksten uit te leggen. Sommigen weten het misschien nog, hè. Was een beetje tilwerk. Zo van, hè, dan keek die van hoe staat het, hoeveel woorden zo. En wat is er ongeveer in het midden? Dat blijkt meestal de kern te zijn van het verhaal. Van die pericoop, zoals dat heet. Hè, van wat je overziet. Pericoop. Nou, en dat is hier die ontmoeting van Maria met Jezus. Is de kern, is het midden van dit verhaal en dat ze zegt, Rabuni, mijn leraar. Dus dat bracht mij ook op het idee, dus dankzij niks exegetisch werk, Dick's werk, dat het een leerweg is die Johannes ons vertelt. En dat is iets anders dan dat je zegt, nou ja, ik moet maar blind geloven wat daar gebeurd is en dat moet ik aannemen. Het is gewoon zo. Nee, dat dient zich aan, heel fijnzinnig en fijngevoelig. Dus laat ik maar even met jullie gaan die weg, zoals Johannes ook wil, want iedere keer zegt ook dat jullie geloven wat daar gebeurd is. Hè? Johannes is zich heel erg ervan bewust dat hij schrijft voor mensen die het inderdaad niet gezien hebben. Namelijk zijn gemeente van 100, naar onze tijdrekening. Hè, zo ongeveer 70 jaar nadat die dingen gebeurd zijn. De tweede, derde generatie al. Daar schreef hij voor. En die wil hij meenemen, net als ons ook, op die weg. Nou, we horen Maria in het duister, gaat naar het graf. Dat is al een eerste stap, gemeente. Namelijk dat zij uit die liefde en aanhankelijkheid voor Jezus gedreven wordt, innerlijk gedreven wordt, om daar te zijn waar haar geliefde is. En dat is dat graf. En als het daar komt, het is nog duister, zegt Johannes. Duister, omdat dat duistere, nare gebeuren er nog hangt. En tegelijkertijd gewoon duister, omdat het zo vroeg is. En dan is het natuurlijk ook een beetje bescherming, die duisternis. Ze wordt niet gezien. Want er is nog altijd gevaar in de lucht. En dat voelt zij. En dat vermoedt ze ook op het moment dat ze dat graf open zag en dat het leeg was. En ik denk dat het een grote schok was. En je hoort dan ook bij wat ze dan de discipelen vertelt, waar die schok was. Misschien niet zozeer die confrontatie met de dood, met dat open graf, met de muil van de dood, met die horror vacui. Maar dat ze hem weg hebben gehaald. Dat het nog niet genoeg is dat ze hem hebben vermoord, maar dat ze ook nog aan zijn lijk moeten gaan zitten. Ik moet denken aan Alexei Navalny, hè, waar ook zo'n ongelooflijk mensonwaardig gedoe was rond iemand die vermoord is door de staat. Het houdt niet op. Dat schokt. En wat ik dan ook weer heel mooi vind, is dat die Maria dat niet voor zichzelf houdt of helemaal in paniek raakt. Nee, ze gaat terug. Ze gaat terug naar haar vrienden, naar haar ideeel gezin, om het maar zo te zeggen, om het daar te delen. Dus dat is leerpunt 1. De confrontatie aangaan met de dood, met het verschrikkelijke wat er gebeurd is, uit liefde. En dan, als je niet meer verder weet of als het je te machtig wordt, delen met diegenen waarvan je weet, die zijn aan mijn kant en die gaan luisteren wat ik hen vertel. Nou, en dat wordt opgepikt. Dat is dan de verdere stap in dat, op die leerweg door Petrus en die discipel die Jezus zeer lief had. Nou ja, en die rennen dan naar het graf. De ene sneller dan de ander. Diegene die Jezus lief heeft, zegt een uitlegger, nou ja, dat is een soort innerlijke motor, dus die rent van daaruit sneller dan die Petrus. Die is wat zakelijker, het is misschien ook wat ouder. Nou, dat maakt ook verder niet uit, maar ook daarmee neemt Johannes ons mee. Hè? Eerst via die lievelingsdiscipel, Johannes heet, het is niet de evangelist, ook weer naar het graf. En dan deelt hij de positie met Maria. Hij kijkt erin, dus hij kan al een stukje verder gaan op basis van wat Maria hen heeft doorgegeven. En dan ziet hij die winsels liggen, die doeken liggen die om het lichaam, het dode lichaam heen zijn getrapeerd geweest, gebonden geweest. Die liggen daar nonchalant in het graf. En daar blijft het even bij. En dan neemt Johannes ons mee via Petrus, die verder het graf ingaat, die doeken ook ziet, en het doek om het hoofd heen. Het zweetdoek, om het maar zo te zeggen. En dat was netjes opgerold. En dan gaat Johannes weer terug naar die discipel die Jezus lief had. En bij hem, dus die liefde speelt een hele grote rol. Bij hem activeert dat wat hij zich herinnert van Jezus. Die zei, ik zal opstaan de derde dag. Ik zal naar mijn vader gaan. Op de een of andere manier is het nog niet helder, maar hij in die richting begint al iets te groeien. Hij zag en hij geloofde. Hij geloofde dat daar iets van Gods wegen was gebeurd, dat het graf leeg was. Dat was niet zomaar. Dat is geen stelen van het lijk geweest. Misschien Is die opgestaan? Misschien. Johannes vertelt dat ook met drie verschillende woorden voor zien. Het eerste woord is kijken. Blepijn. Het tweede woord is waarnemen. Theorijn. Dus dan komt er al een voorstelling van wat de betekenis zou kunnen zijn van wat ze zien. Van waarnaar datgene verwijst wat ze zien. En het derde is idein. En er zit iets in van idee. Ze krijgen er een idee van wat het is. En zo gaat het verder naar Maria. Dus je ziet het, het gaat steeds een stapje verder. Graf, weer weg van het graf, terug naar het graf, in het graf, zien wat er ligt. En al vermoeden dat in het zien iets zichtbaar wordt wat je niet kunt zien. Maar er een idee van krijgt. En dan gaat het verder weer met Maria, die bij het graf komt en huilt. Dat vind ik ook een heel mooi leermoment, dat Johannes daar gevoelig voor is, dat Maria huilt. En omdat zij huilt, kan ze ook gevraagd worden. Waarom huil jij? En omdat ze dat gevraagd wordt, kan zij weer opnieuw het met die twee engelen die daarin zitten, die twee mannen, mensen, het wordt niet gezegd, het zijn engelen bij Johannes. Daar zit verder geen geslacht bij. Maar die haar dat vragen vanuit het graf, van binnenuit het graf vragen ze, waarom huil jij? En zij krijgt verder geen antwoord, ook niet op de zorg die ze uit, want ze blijft vasthouden, die angst, die schok, die werkt nog door. Ze zullen hem weggehaald hebben, aan ons ontvreemd, ons definitief weggenomen. Vreselijk. En dan is het stil, zwijgen, er wordt niks gezegd. Geen troostend woord, geen dooddoener, niks. Zwijgen. En in dat zwijgen, in dat contact wat ze hebben, draait Maria zich om. Maakt ze een wending met haar lijf. In de tekst staat ze draait zich om naar achteren. En dan heeft ze opeens het graf in haar rug en voor zich het open landschap. En daar ziet ze een ander iemand, een figuur, een mens, waarvan ze denkt dat is de hovenier. Johannes, ze had nog niet door dat het Jezus was. Dus blijkbaar gaat het niet om de fysieke trekken, hoe die eruit zag. Maar het gaat om de ontmoeting met diegene en wat die met Maria doet. Op het moment dat ook hij vraagt, waarom huil je? En dan gaat de vraag weer verder, wie zoek je? Dus hij geeft dat wenen een richting, wie zoek je? Ja, ik zoek Jezus die ze hebben weggehaald. Heb jij hem misschien weggehaald? En dan komt Maria. En dat zegt hij op een manier dat Maria helemaal ondersteboven raakt. Dat zegt hij op een manier dat ze daarin herkent, zo heeft Jezus mij aldoor aangesproken met mijn naam. En hij heeft me iedere keer weer op het moment dat hij mijn naam zei, me aan mezelf gegeven als de vrouw die ik ben. Als de mens die ik ben. Hij heeft me iedere keer weer aan het licht gezet. Me aangesproken, aangekeken, aangeroepen, gezien. Echt gezien. Niet genegeerd, hoe het vaak gebeurt. Gezien. En nu hoort ze dat. Het is een scheppingswoord, net zoals God aan het begin licht zei en het was licht. Maria. En daar stond ze. En toen zei ze, Rabuni, Mijn leraar, ja. En dan niet een leraar die je vertelt hoe het zit en wat je moet geloven. Maar een leraar die in de ontmoeting met jou laat zien waar het om gaat. Wat wezenlijk is, wat leven is. Die leraar is levensgids. En doet ook Maria opstaan uit haar beknellende veronderstellingen. Dat het kwaad en de dood toch sterker is dan haar liefde. Nee, Maria, nee. Kijk. En zij ontdekt dat in dat leraarschap van Jezus, in datgene wat ze van hem heeft gehoord, in de manier waarop ze dat heeft gehoord, in de manier hoe Jezus dat geleefd heeft, tot in zijn dood, tot in het graf, tot uit het graf vandaan, is dat de opstanding, ook haar opstanding. Uit die krachten die haar teneerdrukken. En zo kan ze ook horen, wordt ze open, wordt ze ontvankelijk voor datgene wat die leraar nu tegen haar zegt. Raak me niet aan, laat mij, want ik ga nu naar de Vader, om ook jullie erbij te betrekken. Zoals hij ook eerder zei, ik ga naar mijn vader om een woning toe te bereiden. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Al die dingen, dat komt weer, dat wordt weer gerevitaliseerd, om het maar zo te zeggen. Ja, dat alles valt op zijn plekje nu. En zo wil ik dat jullie ook bij mij zijn. Terwijl ik bij de Vader ben, het is ook jullie Vader. En daarin zijn wij weer één. En God is liefde, daarin zijn wij één. En zo gaat Maria dat ook vertellen. Dan zegt ze, ik heb de Heer gezien. En Maria betekent, ik heb gezien. Dus haar betekenis, haar naamsbetekenis gaat op als een bloem in de winter. Als een licht in de duisternis. En dan is Maria niet diegene, zoals ze vaak wordt geschilderd, van mannelijke exegeten, uitleggers, als die rouwende en die man niet kan loslaten. Vandaar dat Jezus haar zo bij wijze van spreken van zich af moet slaan. Onzin. Het is een hele andere Maria, een emotioneel en intellectueel buitengewoon sterke vrouw. Die algaande zich ermee laat confronteren en die ontmoeting ingaat en zich ontvankelijk opstelt in heel haar mens zijn en de boodschap loepzuiver overbrengt. Op een hele levendige manier. En zo komen ze bij elkaar, de discipelen, die avond. En dan vertellen ze dat. Die ervaringen die zo verwarrend zijn, die zoveel oproepen van geloof en ongeloof. Wat is dit? Wat betekent dit? En al delende verschijnt Jezus in hun midden. Hè? In het elkaar uitwisselen, meedelen, elkaar ontmoeten, komt die. En opeens voelen ze ook die vrede. Hè? Vrede met jullie. Daar waar de Jezus is, in al die angsten, in al die twijfels die je hebt, in al wat je benauwd. Is er vrede, is er rust, is er contact. En datgene wat mensen zo in paniek kan brengen, dat verdampt als sneeuw voor de zon. Want de zon is in je midden, warm, stralend, aanwezig. En zo ervaren ze die vrede en zo ervaren ze ook dat ze in die geest van Jezus bij elkaar zijn. En dat dat een impuls geeft om het niet alleen bij zichzelf te houden, maar om het uit te dragen. Om iedereen mee te nemen, mee te laten delen in dit nieuwe, prachtige, mooie, vreedzame, elkaar herkennende en elkaar echt ziende leven. Waar je opbloeit. Als herboren, waar je naam telt, gehoord wordt, jij. En dan die Thomas nog, ja. Dat is het laatste in dat leerproces dat Johannes dan zegt. Je moet dan ook niet denken dat het een soort geestverschijning is die Jezus. Maar dat datgene wat jullie met elkaar hebben en hoe jullie dat delen, dat dat die leraar, die levensgids, die vriend, die liefde belichaamt. Jullie zijn echt met jullie, soms krakemikkige lijven, zijn jullie de belichaming van de opgestane. Moet je nagaan. En dat vind ik zo diep en mooi dat al bij de discipelen, maar dan bij die Thomas, Jezus zijn verwondingen toont. Het is geen, de opstanding is niet dat het opeens weg is, dat het afvalt. Dat die littekens er niet meer zijn. Dat die geleden pijn er niet toe doet. Hij draagt het met zich. Het zijn zelfs de tekenen van, zoals we vandaag zeggen, waaraan die is te identificeren als Messias. We hebben heel wat valse Messiassen op dit moment in onze wereld. Dan zie je meestal dat zij zich met hun lichamen groter voordoen en jonger voordoen dan ze zijn met al die blonde haren, hè? Of heel gemillimeterd de haren. Het is maar de kwestie, of je meer in het westen of meer in het oosten leeft. Maar overal zijn het dezelfde kerels. Of de een die moet zich laten zien in zijn blote past op een paard. Dat zijn valse messiassen. Die geven zich niet over voor de ander. Maar die maken de ander slachtoffer. Die draaien het precies om. Dat zijn de messiassen van de dood. En hier stelt Johannes dit op scherp. Nee, daaraan herken je de juiste, de ware Messias. Dat hij gewond is. Dat hij door het leven getekend is en zich door dat leven laat tekenen. En dat hij juist zo met jullie verbonden is die ook door dit leven getekend bent. Anders is er geen gevoelig, is er geen zinvol, is er geen goed leven. Dat hoort erbij, dat maakt je juist tot wie je bent. En zo kom je aan het licht als opnieuw geboren, een nieuwe schepping. En vandaar ook de naam van deze zondag. In het licht van Pasen als nieuw geboren, kinderen van het licht. Dat is de boodschap van Johannes. Dat is de leerweg van de opstanding. Ontmoetingsleren van meet af aan. In de relaties die we met elkaar hebben. En dat loopt uit op dat licht en kinderen van het licht zijn. En dat ook voor elkaar laten schitteren. Daarvoor zijn wij op de wereld. En daarin zijn we in God geborgen. In leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Laten we dan in die naam met elkaar danken en bidden. Barmhartige, eeuwige God, voluit mogen wij u onze God noemen, op dezelfde wijze als Jezus u zijn God heeft genoemd. U kent ons bij name. U bent bewogen om ons wel en wee van een ieder, ongeacht wie die is. U gaat met ons mee en u blijft met ons meegaan als we ons van u en de wereld soms verloren wanen. In woorden die oprichten, in gebaren die raken, leert u ons uw bevrijdende nabijheid. Van binnenuit, met heel ons hebben en houden, niet kapot te krijgen. Doe ons de levende uit de doden ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht, oplichtend in hen die ons in nood en verdriet weten aan te spreken, tot in de binnenste bron van onze veerkracht, zodat we het graf van verlies en hopeloosheid de rug durven toedraaien voor een nieuw gezicht van een betekenisvol leven. We danken u voor alle leraren, of in al die scholen van basis tot universiteit, die zichzelf weten te geven met een doorleefde stof, waar al die ervaringen ertoe doen en die nieuwsgierigheid opwekken en begeesteren, die diepe ervaringen in het verleden kunnen laten herleven, zodat ze ons wijzer maken voor ons omgaan met onszelf en onze wereld. Ja, inzicht doet soms ook pijn. Schenk ons de moed om niet alles voor zoete koek te slikken, maar om vragen te blijven stellen als eerste vonken van verzet tegen verdrukking, omdat u de weg hebt vrijgemaakt. En we danken u voor de grote mensheidsleraren als Mozes en Miriam, Maria en Jezus, Martin Luther en Dorothee Sölle, Boeddha en Gandhi, Rosa Parks en Martin Luther King en zoveel die ons voor zijn gegaan, waarvan we kunnen leren in religie en cultuur, in techniek en natuur, dat we hen koesteren als nog steeds levende getuigen van uw zorg voor ons alle recht en vrijheid, welzijn en vrede. We danken u voor artsen, therapeuten, journalisten en wetenschappers die bij alle metingen, modellen en financiële druk de mens in zichzelf en aan de andere kant niet vergeten, maar haar juist het ultieme doel laat zien waaraan alle middelen zijn ondergeschikt. Begiftig ons bij alle kennis met het nodige invoelingsvermogen om niet uiteindelijk de dood, maar het leven te dienen. En zo danken wij u voor alle geduld die zieken en stervenden opbrengen, woorden vinden van verwerking en afscheid, die ons kunnen troosten en leren dat we op een gezonde manier ziek kunnen zijn en als levende kunnen sterven, elkaars handen vasthoudend, want daarin voelen wij ook uw hand die ons bergt en bewaart, met een liefde die sterker is dan de dood, die ons trekt naar de oneindige warmte van uw licht, puur, stralend, alles overwinnend. En in dit perspectief bidden we met uw woorden die we geleerd hebben om te bidden overal op deze aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, er in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons zeden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. En in deze woorden is alles meegenomen wat ons op de ziel brandt en waar soms geen woorden voor zijn. En tegelijk opent het ons handen om ook ons met anderen te verbinden die het nodig hebben, steuntje in de rug. En daar horen we nu hoe we dat kunnen doen vanochtend.
De voedselbank, daar horen we van, daar zien we van en we lezen het. Het is schrijnend dat zoveel mensen daar afhankelijk van zijn. Dat er zoveel kinderen, vooral in de grote steden, zonder ontbijt naar school gaan. Gelukkig zijn de schoolontbijten, wat ook voor de sociale contacten verbetert. Een grote filosoof zei, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Er is veel schaamte om een voedselpakket te halen. Stel u eens voor dat u in de rij staat voor een voedselpakket en een erg goede kennis komt eraan. Hoe voelen we ons dan? Als Ozaan willen we de voedselbank Zandam helpen om verse groenten en vers fruit te kopen. Om ze die mogelijkheid te geven. Graag uw bijdrage voor de voedselbank Zaansteek. Nogmaals, daarom is de voedselbak die vooraan staat heel erg belangrijk. Want die is voor Amsterdam. De tweede en uitgangscollecte zijn voor de kerk en de kosten van deze dienst.
Mooi, die gaven voor de voedselbank, ook in het licht van Pasen, het zijn levensmiddelen. En dat vanuit Ozaan, Amsterdam, het dorp naar de grote stad, waar zoveel armoede is, om mensen in ieder geval dat dagelijks leven toch beter mogelijk te maken, dat is inderdaad waar het om gaat. Heel mooi, heel goed. En dat hebben we te danken aan die dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we dat nu ten slotte met elkaar zingen. Tekst van Huub Oosterhuis, die we daarmee ook gedenken. Laten we dan hier vandaan gaan met een open hart en een ontvankelijk gemoed om elkaar in het licht van de opgestaan te ontmoeten en elkaar te zien en met elkaar op te trekken. Zodat we de zegen kunnen ontvangen van de eeuwige die voor ons allen tot vrede is. De eeuwige zegene u en behoede u. De eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De algoede verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Amen.